Na Miami was het afgelopen weekend weer eens tijd voor een race op Europese bodem. Ja, nu is het altijd natuurlijk zo geweest dat het Formule 1 circus eerst een paar exotische oorden opzoekt en vervolgens naar Europa gaat. Italië was dit jaar het eerste land dat er voorbij komt met de Grand Prix van Emilia-Romagna 2025. We gaan erover praten met analisten Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Hallo daar, heren.
Hallo.
Wat is jou het meest opgevallen afgelopen weekend, Jordi Zandhuis?
Nou, dat moet toch wel de DNA-actie van Max Verstappen zijn. Ja, dat is toch wel mijn moment van het weekend.
En waar de ene een inhaalactie plaatst, legt een ander hem volledig en spectaculair in de muur. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Arie?
Ja, dat was een spektakel. Ongehoord van een klapper van Yuki. Ja, ik zou bijna zeggen vanuit het niets. Hè? En dan kun je zien dat een relatief klein foutje toch grote gevolgen kan hebben.
Ja, bizar. En ook hoe gemakkelijk hij dan weer uit die auto stapt naar zo'n klapper. Ik vind het toch wel bizar, want er komen toch wel wat krachten bij kijken, lijkt me zo.
Ja, het is ongelooflijk wat inderdaad hier dan vrijkomt. Ja, ik moet ook altijd meteen weer terugdenken aan klappers uit het verleden. Mijn gedachte ging bijvoorbeeld naar een Luciano Berti op Spa, die ooit dus in botsing kwam met Irvine. En dan onder de banden schoot. Het was in 2000, waar uit mijn hoofd. Toen was er helemaal nog geen halo. Maar die kwam er eigenlijk ook gewoon ongeschonden uit, omdat de banden gelanceerd werden en hij er zo onder kon schuiven. Maar ja, dit soort klappers, dan houd je toch even je hart vast. En is het altijd weer fijn om te zien dat een coureur gelukkig weer probleemloos kan uitstappen.
Nou, dan mogen we toch de huidige veiligheidsvoorschriften wel bedanken, denk ik, met die halo op dit moment.
Absoluut.
Gaan we gelijk door naar de start. En bij het momentje van Jordi, wat Jordi net al aangaf natuurlijk. Een hele goede start. Ik denk voor de eerste drie coureurs. Of heb ik dat mis, Arie?
Dat klopt eigenlijk wel, ja. Ja, Verstappen kwam in eerste instantie iets wat slechter weg. Maar ja, Piastri en Russell kwamen wel goed weg. Dat zijn dan toch de drie coureurs waar je het op gooit. En Verstappen maakt het dan gewoon vervolgens goed in de eerste bocht. En ja, dat is toch bijzonder knap hoe hij dat deed. Want ja, hij koos de buitenkant. Dat is eigenlijk gewoon de ideale lijn. En je zou kunnen zeggen, het is een risicovolle manoeuvre die hij vervolgens waagt. Want ja, gaat Piastri naar buiten, dan is het huilen met twee coureurs. Want dan zijn de gevolgen desastreus. Want nou ja, het heeft dan al nog of je valt helemaal terug, of je hebt gewoon een kapotte wagen en je race is achter de rug. Dus het was gewoon heel knap. Goed inzicht van Verstappen. Ja, hij zag gewoon de ideale lijn zichtbaar worden. En op zich is het ook logisch, hè? Want Piastri zat te verdedigen op een Russell die eigenlijk veel beter weg was dan een Verstappen. Maar ja, eigenlijk is het gek dat hij niet meer de binnenste lijn, zeg maar meer het midden van het circuit koos. Want op dat moment kon hij proberen beide auto's te dekken. In dit geval koos hij eigenlijk voor Russell en gaf daarmee de ruimte aan Verstappen. Ook gewoon door simpelweg te vroeg te remmen, waardoor er nog meer ruimte kwam voor Verstappen.
Ja, want dat wilde ik vragen. Remt Piastri extreem vroeg of remt Verstappen extreem laat?
Nou, ik zou eigenlijk niet zeggen dat Piastri extreem vroeg remde. Hij remde wel vroeg. Dat geeft gewoon ruimte. Hij heeft het zelf ook gezegd. Van ja, ik remde in dit geval dan te vroeg. Hij wil ook gewoon opleiden om goed door die eerste bocht te komen. Maar ja, het is gewoon een verkeerde inschatting geweest van hem.
Ja, ook gelijk Russell op de boordradio naar zijn team. Wat de hel is Piastri aan het doen, Jordi?
Ja, ik snapte dat niet zo goed. Ja, kijk, weet je, kijk, tuurlijk, Piastri die heeft natuurlijk, Piastri heeft meteen wel door dat Russell natuurlijk beter weg is van hun drie. Dus ik snap op zich dat je zegt van nou, die moet ik een beetje afblokken. Maar tegelijkertijd, Verstappen zit daar aan de rechterkant. Dan denk ik, ja, Russell gaat daar toch niet langs die binnenkant kunnen, want Imola is daar veel te smal voor. Dus je kunt toch niet met z'n drieën die eerste bocht in. Dus ja, ik snap niet zo goed waar hij erover zeurt. Want ja, op zich is Piastri toch ook aan de linkerkant gestart. Dus dat hij op zich in een rechte lijn richting bocht 1 rijdt, ja, vind ik op zich niet heel erg gek. Maar ja, op zich, Russell had sowieso al niet de beste race in dat opzicht. Die had eigenlijk, heeft hij 60 ronden lang het gevoel gehad dat er iets niet klopte met die auto. Dus ja, misschien was dat ook wel gewoon een gevalletje onzekerheid van joh, wat staat me eigenlijk te wachten deze race?
Ik snap het eigenlijk wel hoor. Want dit is eigenlijk. Ja? Kijk, als Piastri meer had verdedigd, of eigenlijk vol had verdedigd op Verstappen. Dat dan of had Russell mee kunnen gaan, die eigenlijk die tweede plek al een beetje te pakken had van Verstappen. Dus Piastri zit zo te verdedigen op Verstappen en dan kan hij langzij. In ieder geval, als Verstappen vol was verdedigd, dan had hij of die tweede positie kunnen behouden of zelfs de leiding kunnen pakken. Ja. En dat was een beetje zijn idee. En nu zit Piastri zo te verdedigen dat Russell eigenlijk gewoon weer terugvalt naar die derde plek en gewoon geen schijn van kans heeft. Want waar hij zit, is de deur volledig dicht. Daar zat hij over van, what the fuck gebeurt er nu? Gewoon geen enkele kans.
Nee, dat snap ik. Inderdaad, Russell heeft geen kans om er voorbij te komen. Maar in principe doet Piastri natuurlijk niks geks.
Nee,
richting Russell niet in ieder geval.
Klopt.
Die houdt gewoon zijn lijn en that's it. Ja, goed dat hij. Ja, hij kan Verstappen niet afhouden. Maar ja, goed.
In dat opzicht zat Russell eigenlijk gewoon aan de verkeerde kant.
Ja, dat is het. Maar ja, dat weten we in Imola. Ik bedoel, ja, goed, het is daar smal. Je zit al snel in de clinch daar. Ja. Wat dat betreft is het al een wonder dat iedereen eigenlijk ongeschonden zo die eerste twee chicanes doorkomt.
Was het daarna vervolgens verrassend dat Max Verstappen zo relatief eenvoudig weg kon rijden bij die McLaren?
Nou, ja goed. Kijk, we hadden natuurlijk voor dit weekend niet verwacht dat Red Bull dusdanig veel pace zou hebben. Maar het is natuurlijk wel makkelijker rijden in clean air. Hè? Daarachter moet je constant rekening houden met zeker dat gat wat je krijgt eigenlijk doordat je die eerste twee bochten zo aansnijdt. Piastri toch een beetje gecompromised wordt in zijn lijn. Ja, dan pak je meteen al de nodige meters natuurlijk als gat. En vervolgens is het gewoon rustig aan je netjes je pace rijden en dan kun je in principe wel redelijk een gat houden. Maar ik vind het überhaupt verrassend dat Red Bull dit weekend echt de pace had. Want in Miami hadden we natuurlijk nog niet echt het idee dat ze zouden aanhaken.
Ja, er zijn natuurlijk wat updates naar voren gehaald, wat aanpassingen. En volgens mij gaf Verstappen ook aan in een interview dat hij sinds tijden niet zo lekker in die auto gezeten had, Ari.
Ja, klopt. En gelijktijdig zegt hij ook van, hè, je moet er ook weer niet al te veel van verwachten. Voorafgaand aan de race had hij eigenlijk gezegd van, die McLaren's, die rijden weg. En het beste waar ik voor kan gaan is voor P3. Meer zit er niet in dit weekend. Dus ja, het is aan de ene kant zijn het de updates. Maar ik moet zeggen, ik vind ook dat McLaren gewoon weer de strategische blunders heeft gemaakt. Want wat ze eigenlijk al wel weggaven voorafgaand aan de race. En eigenlijk ook aan het begin van de race toen Piastri achter Verstappen kwam te zitten. Is van, wij gaan voor een strategie die we eerder dit seizoen hebben gebruikt. En wij gaan eigenlijk een beetje wachten tot de pitstops. Dus blijf er maar een beetje achter hangen is dan eigenlijk een beetje. Het idee. Dat zag je eigenlijk ook gebeuren. Hè? Hij kwam al heel snel op zo'n 2 seconden terecht. Zit je dus niet meer zo in die vuile lucht. En kun je dus je banden sparen. Piastri komt idioot vroeg binnen. Valt ver terug. Heeft een giga inhaal race vervolgens nodig. Dat komt er gewoon duur te staan. Want juist als je achter andere auto's klem komt te zitten, betekent dat Verstappen weg kan lopen. En dat zag je dan ook gebeuren. Dus ze hebben op een strategische manier hebben zij het gewoon weggegeven. Wat ik heel verrassend vind. En ja, daarvan en daarmee durf ik nog niet meteen te zeggen dat de Red Bull daadwerkelijk de snellere auto was.
Die strategie, laten we daar heel even over doorpraten. Want inderdaad, grote vraagtekens boven mijn hoofd toen Piastri binnenkwam. In ronde 14 even uit mijn hoofd. McLaren er dan misschien op gerekend dat het middenveld dan ook vroeg binnen zou komen, Jordi?
Nee, dat is wel een beetje waar ze natuurlijk op hoopten. Dat als jij gaat, dat de rest aanhaakt. Maar
dat gebeurde niet.
Ik vind het wel. Nee, dat gebeurde totaal niet. En vervolgens rij jij daar, je valt super ver terug. Want in ronde 14, dat veld zat nog best wel dicht bij elkaar. Volgens mij viel die echt terug naar plek 12, 13, 14.
Achter Yuki.
Zoiets. Ja, dus dat was wel best wel behoorlijk. Dan moet je gewoon een inhaalrace gaan doen. Kijk, je wil natuurlijk je pitstop maken dat je in vrije lucht gewoon pace kunt rijden. Maar dat zat er totaal niet in. Dan kom je totaal in een inhaalrace terecht. Ik snapte die pitstop niet zo goed. Want het was nog een super lang eindhoek richting, richting de finish. Weet je, je moet nog bijna 40 rondes? 50 rondes? Dan denk je, ja, wat schiet je daarmee op, die vroege pitstop?
Ja, ik vermoed dat zij probeerden Verstappen ook naar de pits te lokken. Ja, gewoon, je bluft zeg maar de undercut. Maar ja, bij Verstappen, bij Red Bull zijn ze ook niet gek. Daar kunnen ze ook rekenen. En die zien gewoon van, ja, je komt gewoon in hartstikke druk verkeer terecht. Dus dit is helemaal niet het moment om nu de pitstraat op te gaan zoeken. Met daarbij, wat je eigenlijk ook al wel zag aan het begin van die race, is dat die harde band helemaal nog niet zo goed uit de verf kwam. Dus het voordeel wat je verwacht te pakken na zo'n pitstop op die harde band, ja, dat voordeel was er nog helemaal niet. Dat kwam, volgens mij kwam dat later in de race, als dat überhaupt al kwam. Want ja, veel teams moesten ook wel op die harde band rijden, omdat ze simpelweg geen mediums hadden. En ja, die softband, dat was sowieso geen optie. Dus ja, waarom ze het erop hebben gewaagd, is ja, één groot vraagteken. En ik zou eerlijk gezegd ook verwachten, als ze zoiets proberen, dat ze dat dan ook doen met een Norris. Want die lag daarachter. Dus dat is dan veel logischer om daarmee te gaan gokken. En het blijft ook altijd, hè, van als je een pitstop waagt, dan wacht je tot de achterliggers hun pitstop hebben gemaakt, zodat er daadwerkelijk ruimte is om weer naar voren te komen. En nu wagen zij een gok, terwijl de rest van het veld helemaal niet binnenkomt. Ja, dan ben je gezien. Dus in dat opzicht is het wonderbaarlijk dat hij überhaupt nog een podium heeft gepakt.
Ja, en Red Bull kon gewoon afwachten, want dat gat tussen Verstappen en Piastri bleef zo'n beetje rond die 32 seconden. Voor een pitstop heb je 29 seconden nodig. Dus eigenlijk konden ze dat op die manier gewoon heel vanuit die positie heel eenvoudig managen, of niet, Jordi?
Ja, absoluut. En dan is het gewoon afwachten tot of dat je echt in je pitwindow zit, of dat er iets gebeurt. Nou ja, dat was natuurlijk met die virtual safety car, doordat Ocon stil kwam te staan, dan heb je een perfect moment om gewoon heel goedkoop een pitstop te maken. Volgens mij scheelt je dat nu 10 seconden op Imola, die virtual safety car. Nou ja, dat zijn alweer 10 seconden winst. Ja, terwijl Piastri die rijdt natuurlijk op nieuwere banden, maar dat waren volgens mij harde banden. Ja, goed, die moest hij helemaal kapot rijden eigenlijk om iedereen weer, alles en iedereen weer in te halen. Ja, dan heb je en 10 seconden voordeel en iemand achter je die al op oudere harde banden staat. Nou, beter kun je het eigenlijk niet krijgen.
Ja, want volgens mij, of was dat bij de tweede, dat bij die virtual safety car, dat volgens mij Norris net binnen was geweest en daarna die virtual safety car kwam. Dat klopt toch?
Ja. Ja, het was inderdaad net. Ja, het was volgens mij in de ronde dat dan Norris binnenkwam. Was dat inderdaad dat die auto van Kimi stil kwam te staan. En daardoor kon Verstappen een ronde later makkelijk eenvoudig binnenkomen. En ook weer tijd pakken.
Ja, daar heeft hij heel veel geluk natuurlijk met die virtual safety car. En de voorsprong die werd daardoor alleen nog maar groter, of kon in ieder geval groot blijven. Dan heeft hij even later in de race, heeft hij dan weer ontzettend pech met een echte safety car, Arie.
Ja, bij Ocon, dat was die virtual safety car.
Ja, en bij Kimi
daar had hij het geluk, maar bij Kimi had hij pech. Want toen kwam die safety car. En ik moet zeggen, ik kneep hem nog wel een beetje, hoor. Ja. Want het grote voordeel, het grote gat wat hij had, ja, dat was gewoon in één keer was het weg. En ook daar vind ik dat McLaren terecht wel strategisch het weer laat liggen. Want kijk, het voordeel van Verstappen was, Piastri zat er weer tussen. Maar Piastri reed op oude banden. Op dat moment was het ergens rond de 25 ronden dat hij al op die banden had gereden. Norris was wel er binnengekomen, reed dus op vers rubber. Dus het grote gevaar voor Verstappen was Norris en niet Piastri. Dus ik dacht ook van, nou ja, ze laten Norris heel snel gaan. En ja, die kan dan gaan aanvallen, maar niks ervan. Het was, ze lieten het gewoon weer gebeuren. Waarschijnlijk zullen zij zeggen van, het veld staat veel te dicht bij elkaar, dus we konden het simpelweg niet doen. Wat ik toch wel verrassend blijf vinden, want volgens mij waren er echt wel momenten om het te doen, want McLaren en Red Bull was zoveel sneller dan de rest. Dus ja, ze lieten het gebeuren en daarmee gaven ze het eigenlijk weg.
Als je gelijk ervoor had gekozen om Norris voorbij te laten gaan aan Piastri, dan was het misschien spannender geweest, denk jij?
Dan was het zeker spannend. Dan was er in ieder geval nog een mogelijkheid geweest dat Norris naar voren was gekomen en kon aanvallen. Maar ja, die hele mogelijkheid, daar hebben ze gewoon een streep door gezet. Want op het moment dat Norris voorbij kwam, ja, dan was het gat alweer 6 seconden. Dus ja, geen mogelijkheid. Als hij al in de buurt kwam van Verstappen, ja, dan ben je er echt nog niet voorbij. En dat hebben we ook wel weer gezien. Inhalen op Imola is gewoon lastig.
Heeft McLaren dan gewoon eigenlijk niet geleerd van het vorige jaar, Jordi, om echt harde beslissingen te willen en moeten nemen misschien wel?
Dat denk ik wel. Ja, goed. Kijk, weet je, voor hun is het natuurlijk ook voor het eerst in jaren dat je nu in zo'n situatie komt dat je ook echt gewoon voor overwinningen en titels kan gaan strijden. Dus ik denk dat daar wel een druk komt kijken. Maar ja, misschien is het soms ook gewoon pech. Hey, je gokt op iets en het wil niet. Maar ik denk wel dat er nog een bepaalde... Hoe moet ik dat verwoorden? Ja, een soort jonge hondengedrag in zit of zo. Nog niet even doorhebben van, joh, we moeten...
Het grotere plaatje zien.
Ja, precies. En ik denk dat dat misschien daar nog wel ontbreekt. Maar ja, ik denk, dat zal gedurende dit jaar ook wel goed komen.
Ja.
Het is ook nog wel leuk en interessant om even terug te gaan naar juist na vorig jaar. Toen heeft een... Zak Brown die heeft eigenlijk zich versproken, kan je achteraf zeggen. Destijds heeft hij ook gezegd hè, van ja, hè, we hadden de generaties Senna, we hadden de generatie Schumacher, we hadden de generatie Hamilton en Verstappen. Maar nu breekt generatie Norris aan. Dat zei hij vorig jaar. Maar kijk je naar dit jaar, ja, dan hebben zij dus nu de mogelijkheid tussen een Piastri en een Norris. Ja, zeg maar, waar gok je dan op? En dat kan echt een hele lastige zijn. Voor binnen McLaren kan het best zijn dat zij alles op alles hebben gezet voor Norris. Maar ja, dat Piastri zich gewoon nu laat zien en constant beter uit de verf komt. Ja, zeg maar, waar zet je je geld dan op? En het kan een hele lastige zijn voor McLaren om überhaupt een keuze te gaan maken. En waarbij ze dus maar keer op keer weer blijven terugvallen op... let them race. Dus wij gaan er niet voor hun bepalen. Dan mogen ze zelf uitvechten.
Goed, we gaan afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in het seizoen. Laten we het even hebben over Ferrari. Want waar bijvoorbeeld op Zandvoort, en ook andere circuits natuurlijk, de tribunes oranje kleuren... Ja, is het toch natuurlijk in Italië traditioneel rood, Ferrari rood. Maar die hebben in ieder geval geen leuke kwalificatie gezien van de beide heren. Of wel, Jordi?
Nee, dat sloeg nergens op. Laten we het zo maar gewoon stellen.
Beide bij Q2 eruit.
Ja, precies. Ja, voor mij waren ze... Het start is P11 en P12 volgens mij. Ja, goed, dat is natuurlijk gewoon niet Ferrari waardig. Maar goed, die hadden gewoon een hele moeizame zaterdag. Terwijl... De zondag vond ik prima. Weet je, Hamilton wordt uiteindelijk vierde, Leclerc wordt zesde. Dat was eigenlijk niet zoveel gek, heet het niet zoveel mis mee. Dus ik weet niet waar het zit, maar in de race was het in ieder geval heel goed.
Ik zou zeggen, Ferrari heeft gewoon een strategische blunder gemaakt op
Waarom?
Die zaterdag. Zij zijn vrij vroeg in die in Q2 hebben zij hun tijd neergezet, terwijl de baan nog verbeterde. Coureurs die daarna kwamen, zijn bijna allemaal hebben zij hun tijd verbeterd. Nou, beide Ferraris hadden op dat moment hun tijd al staan, vielen vervolgens steeds verder terug. En je zag het vervolgens dus ook gebeuren. Dan heb je gewoon twee Aston Martins waar Ferrari niet op had gerekend dat zij überhaupt nog voorbij zouden kunnen komen. Ja, die doen het dan gewoon op een setje mediums. Dus het is gewoon gegokt en verloren. Gewoon niet goed naar de situatie gekeken. Kiezen voor een soort van de veilige optie, wat helemaal geen veilige optie is. Ja, dan sta je vervolgens gewoon toe te kijken. Dat hebben we in het verleden vaker gezien. Als je te vroeg naar buiten gaat om een tijd neer te zetten, dan ben je gezien.
Ja, in de race komt het dan vervolgens wel uit de verf. En met name tenminste vond ik een Lewis Hamilton die gewoon een hele goede race rijdt en eigenlijk gewoon op een haar naar het podium mist, Jordi.
Ja, absoluut. Die had ook gewoon een lekkere inhaalrace. En dat, ik denk dat dat hem ook wel even een boost gaat geven. Want de afgelopen weken, ik moet zeggen, het kwam af en toe wat depressief over.
Ja.
Maar ik moet zeggen, nu deze race, dat kan hem echt wel een boost geven. Want het was inhaalactie na inhaalactie. En op zich vind ik dat dan voor Hamilton nu wel eventjes goed. Heeft natuurlijk ook heel erg geprofiteerd op een gegeven moment van het duel tussen Leclerc en Albon. Die het even aan de stok hadden met elkaar, waar hij dan als een soort derde met het been er vandoor gaat. Weet het, verslaat zijn teamgenoot ook wel lekker. Dus ik denk dat die vierde plek, dat voor Ferrari, dat is wel een beetje het maximale dit weekend.
Nou,
gewoon een fantastisch resultaat.
Ik ben het er toch niet mee eens.
Nou, vertel, ja. Arie.
Nee, kijk je naar die hele race. Hè, en niet alleen naar die laatste 10 ronden. De hele race was Leclerc de sterkere. En deed het beter, zat er gewoon voor. Zat keihard te vechten. Maar pas die 10 ronden voor het einde zet Hamilton als zo'n beetje de enige, omdat hij toevallig nog had liggen, zet je mediums onder. En toen kon hij gaan aanvallen en naar voren komen. Kijk je naar Hamilton, die heeft ronde na ronde aan het begin van de race achter Kimi gezeten. Kwam er maar niet aan voorbij. Heeft daar een beetje zijn race weggegeven. Maar het is echt pas die laatste paar ronden, waarbij hij ook nog eens een keer dan die vierde positie te danken had, juist aan Leclerc, omdat hij Albon van de baan zet. Als Albon wel op de baan was gebleven, had ik niet gezien dat Hamilton überhaupt aan voorbij was gekomen. Dan had hij helemaal niet die vierde positie gehad. Zo zie ik het.
Profiteren wanneer het kan, hè?
Ja, zeker is dat profiteren wanneer dat kan. Hij kreeg inderdaad een gelukje, maar daarmee wil ik niet zijn volledige race de hemel in prijzen. Als ik de twee Ferrari-coureurs naast elkaar zie, dan zie ik een Leclerc een veel betere race rijden dan een Hamilton.
Als je het hele plaatje bekijkt misschien wel, maar als je uiteindelijk, weet je, hij zit daar wel op die zesde plek. En dan, je moet er wel staan wanneer het moment daar, weet het, zich voordoet. En dan grijpt hij hem wel.
Ja, ja, ja. Dat virtual safety car, Ja, 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 ja.
Prima. Ja.
Nu we het daar toch over hebben. Het moment tussen Charles Leclerc en Alexander Albon. En natuurlijk die in ronde 60 uit mijn hoofd. Albon die hem oplijnt en hem daarnaast zet. En vervolgens van de baan afgedrukt wordt. Wie zit daar fout, Jordi Zanthuis?
Ja, ik denk persoonlijk nog wel dat Leclerc daar fout zit. Ondanks dat natuurlijk Albon, ja, als je het buitenlangs probeert, dan moet je er wel in principe ook volgens mij met je voorband, moet je voor de voorband van de ander zitten. Ik heb even niet meer helemaal in mijn hoofd of dat nou ook echt 100% zo was. Maar chic was het natuurlijk niet helemaal. En de wedstrijdleiding wilde er ook naar gaan kijken. Dus er was in ieder geval wel iets om te onderzoeken, laten we het zo zeggen. Maar goed, Ferrari heeft er uiteindelijk natuurlijk gewoon zelf opgelost door te zeggen van, joh, laat Albon er langs. Dat is voor Albon, had dat natuurlijk kosten. Heeft hij in principe geen plek gewonnen, want ja, Hamilton is daar natuurlijk ook nog voorbij gestoken. En die hoeft natuurlijk Albon niet weer terug te laten gaan. Dus wel een beetje sneuvel Albon.
Hoe kijk jij daarnaar, Arie?
Ja, ik zag eigenlijk iets heel geks. Hij dwingt er naar buiten. Het is wel gewoon een agressieve manier hoe hij het doet. Hij dwingt Albon. Ja, je zou kunnen zeggen van hij dwingt hem van de baan. Maar Albon had ook gewoon in de ankers kunnen gaan en eieren voor zijn geld kunnen kiezen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ja, hij moet uiteindelijk door de grindbak, verliest daar een positie. En in dat opzicht is het sneuvel Albon die een hele sterke, goede race reed. En zodoende niet één, maar twee posities verliest. Maar ja, eigenlijk kijk je puur naar wat Leclerc deed. Ja, dan is het logisch dat er geen straf is uitgedeeld. Hè? Dat hebben de stewards dan ook voor gekozen. Geen straf, want ja, dit is racen.
Ja, maar natuurlijk ook waarschijnlijk geen straf, omdat hij hem de positie terug heeft gegeven. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij misschien wel straf gehad.
Ik denk niet dat dat heeft meegespeeld. Ik ga er eerlijk gezegd vanuit.
Ik denk het wel, hoor.
Ik ga ervan uit als zij... Het was zo laat dat alsnog die positie werd gegeven. De banden waren er sowieso al doorheen. Dus Albon had hem sowieso wel gepakt. Ik kan me niet voorstellen dat op dat moment, zoveel later in de race, dat nog het verschil heeft gemaakt tussen wel straf, geen straf. Ik zou echt kijken, slide reglementenboek erop op na. Was het gewoon een goede inhaalactie?
Het was de bocht.
Alleen, wat ik heel sneu...
de bocht van Leclerc.
Ja.
Nou, zo dacht de wedstrijdleiding het niet helemaal over. Ik heb het even snel opgezocht.
Tuurlijk.
Natuurlijk. Ja, nee, ik was even benieuwd, want als ze daarna gaan kijken, dan is er vervolgens natuurlijk ook altijd een beslissing. Ze zeggen, voordat we ons onderzoek konden afronden, heeft car nummer 16 al vrijwillig de plek teruggegeven, waardoor de alleged breach, dus de mogelijke overtreding, in principe weer teniet gedaan is. Dus het heeft wel meegespeeld in een beslissing. Ja.
Ja.
Nou, dat vind ik dan toch verrassend. Maar wat ik vooral sneu vind, is dat het gewoon de positie van een goede resultaat van Albon heeft gekost. Het enige waarom ik zat te hopen van hopelijk krijg ik straf, is gewoon dat Albon weer een positie op zou schuiven. Maar eigenlijk staat dat los van de actie, de inhaalactie.
Check. Albon wordt dan uiteindelijk vijfde achter Lewis Hamilton. Terwijl er misschien wel meer in had gezeten, komen wij nu tot de conclusie. Wat vinden we überhaupt van de race van Albon? Volgens mij heeft hij een ijzersterke race gereden, Arie.
Dat heeft hij zeker. En ik vond het zo knap. Want hij was aan het race op een bepaald moment, gewoon voor het podium. En dat is toch wel heel erg lekker om te zien dat het team Williams zoveel jaren, zoveel moeilijke jaren met heel veel problemen. Ze zijn duidelijk op de weg terug naar voren. Dat zie je sowieso dit hele seizoen al. En nu aan het vechten voor het podium. Ja, ik heb echt zitten duimen van gaat het lukken. En Piastri heeft na afloop ook gezegd, hè, van als Leclerc Albon er niet naast had gezet, nou ja, dan was Albon nog een serieuze bedreiging geweest voor mijn derde positie. Nou ja, het mocht niet zo zijn. We zullen nooit weten hoe het was verlopen. Maar ja, ik had het hem ook wel gewoon gegund, daadwerkelijk die derde plek op het podium.
Laten we naar de Latifi van de week gaan. Omdat ik er een beetje van uitga dat ik wel weet welk moment dat gaat zijn.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
Gok ik zo, maar ik laat het woord eerst even aan jullie. Jordi, jij mag beginnen.
Ja. Ja, Yuki dan.
Ja, nou ja, dat bedoel ik.
Ja, maar...
Ik kan ook namelijk geen ander moment bedenken, eerlijk gezegd. Ja, of het grasmaaien van Gasly misschien. Maar ja, dat is niet echt een...
Vind ik niet een groter... Nee, vind ik niet een groter moment. Ja, dan combineer ik inderdaad op Yuki uit.
Want wat gebeurt daar volgens jou, Jordi?
Ja, weet dat hij zit gewoon bij in die bocht zit hij veel te veel op de curb. Als je de onboards bekijkt van Verstappen en Yuki, ja, Verstappen die laat bijna die hele curb nog liggen. Die zit net op het eerste gekleurde lijntje en Yuki zat daar echt, nou ja, veel verder naar links. Ja, goed, dan kom je op een stuk waardoor je auto gewoon in principe, begint te spartelen, die achterkant vliegt weg. Ja, vervolgens ga je die bandenstapel in. Ja, dat hij heeft het wel op het even wel een beetje over zichzelf afgeroepen door die bocht zo scherp aan te snijden. Want als je ziet hoeveel snelheid Verstappen daardoor meenam, het is dus niet nodig om hem zo scherp aan te snijden.
Nee, maar zijn die marges daar zo ontzettend dun in Italië, Ari?
Je wordt gelanceerd en dan zit je heel snel naast de baan. En zit je naast die baan, ja, dan zit je ook heel snel in de banden. Dus in dat opzicht zijn die marges klein. Een kleine fout op zo'n strategische baan wordt gewoon keihard afgestraft. Dat zag je eigenlijk in meerdere bochtencombinaties wel gebeuren. Maar ja, ik zou eigenlijk ook toch wel... Ik heb hem toch toch een beetje moeite mee om Yuki te nomineren. Voor,
omdat het Yuki is? Of voor,
Nee, omdat ik het is een relatief kleine fout met nogal grote gevolgen. Maar als hij gewoon een kleine spin had gehad of wat dan ook, ja, dan hadden we hem waarschijnlijk niet eens nu benoemd. Dus het is vooral de impact van die gigaklapper waarom je hem nu zou nomineren. Maar ja, dat denk ik, volgens mij waren de foutjes van een Cola Pinto en een Hadjar en allemaal meer, was volgens mij toch echt wel groter dan het foutje van Yuki. Als ik dan iemand mag nomineren, want eerlijk gezegd vind ik het ook niet meteen terecht om hun dan te nomineren, zou ik zeggen, ik nomineer Ferrari. Want Ferrari kwalificeert zich buiten de top 10. Als zij in die top 10 hadden gestaan op een veel betere posities, hadden zij daadwerkelijk gewoon een gooi kunnen doen voor het podium. En dat hebben zij gewoon op de zaterdag weggegooid. Vind ik dan meer Latifi van de week dan deze klapper van Yuki, die hij ook nog eens keer heeft goed gemaakt door wel met een punt naar huis te gaan.
Ja, want hij wordt vervolgens gewoon tiende. Dat Precies. heeft trouwens ook niet veel geschild. Want volgens mij kwam even uit mijn hoofd Alonso er heel hard aan. Volgens mij zat daar ook maar heel weinig tussen uiteindelijk. Maar die kwam te laat.
Ja, die deed de omgekeerde race. Hè? Want de Aston Martins die reden goed in de kwalificatie en die reden naar achteren. Ja, en de rest kwam naar voren.
Ja, ja, ja.
Ik kan wel meegaan in Ferrari, op zich.
Jemig.
Nee, maar inderdaad, als je die uitleg van Ferrari zo hoort, inderdaad, het is maar een kleine fout. En hetzelfde zie je ook met Colapinto in principe in die kwalificatie. Hè, dat is ook een klein foutje. Alleen in Imola is het gewoon zo, ja goed, je hebt daar niet run-off tot in de eeuwigheid. Zoals in een Bahrein of weet ik veel wat. Het is gewoon, ja, je hebt hier meteen grindbak en in principe een bandenstapel, dat is, je bent meteen de pineut. Dus
dat is waarom we van dit soort, dat is waarom we van dit soort circuits houden. Ja, het is een oud circuit, maar wel een strategisch circuit waar foutjes, hoe klein ook, worden afgestraft. En dat heb je bij al die nieuwe circuits. Daar vallen ze niet eens op, want je maak je een fout, dan heb je een kilometer uitloopzone, waardoor je sowieso heel veel moeite moet doen om überhaupt in die banden terecht te komen.
Ja. Ja. Nou ja, dan blijf ik de enige over met wel een eigen mening. Dus,
nou, oké.
Nee, helemaal prima. Helemaal prima. Ferrari het is. Om daar heel eventjes op die klappen van Yuki terug te komen. Hoe knap is het dan dat hij vervolgens wel tiende wordt, Jordi?
Nou, behoorlijk. Ik bedoel, ze moeten die auto natuurlijk voor het grootste deel weer opnieuw opbouwen. Het grootste deel van die auto was wel afgeschreven. Weet je, nieuwe motor, nieuwe batterijen, nieuwe elektronica. Alles ongeveer was aan die auto was nieuw. Dan moet je maar hopen dat die auto natuurlijk dat die auto weer zo voelt als dat die dat die auto deed voordat hij zo gecrashed is.
Ja.
Dus ja, natuurlijk, je hebt natuurlijk je setup hoe je weet dat je die auto hebt ingesteld. Maar goed. Alle onderdelen zijn nieuw. Het zal altijd een beetje anders voelen. Dus ik vind het knap dat hij zo door het veld heen is gereden, zeker.
Gaan we naar het moment voor hem om nog extra te shinen, om deze podcast nog weer extra een glans te geven. Aris Encyclopedie momentje.
Ja, de volgende race, Monaco. En ja, Monaco, wat is het? 70 races zijn er al verreden. Dus ja, kies er maar eens eentje uit. Dat is best lastig, maar ja, ik zou toch zeggen, een van de eerste races die dan opvalt is 1996. De lucht hing zwaar van de vochtigheid die dag, want er was een flinke regenbui geweest vlak voor de start. De zon probeerde het nog een beetje door te komen toen de lichten uitgingen. Polzitter Michael Schumacher had een goede start, maar had last van wielspin op een natte baan. Damon Hill kwam langzij in Zandvoort, pakte de leiding. Ja, en meteen daarachter was het al chaos. De twee Minardis raken elkaar, vliegen de banden in en ook helaas Jos Verstappen. Hij schiet rechtdoor in zijn footwork arrows. Komt dus ook niet verder dan die eerste bocht. Ja, en een paar bochten later, een rode flits, een zwaar beschadigde voorwielophanging bij de escape road bij Poitiers. Niemand minder dan Michael Schumacher. Door een moment van overstuur op gladde curbstones schiet zijn Ferrari de muur in. En dan zijn we 6 auto's, die waren we al kwijt dat jaar. Uitgeschakeld naar letterlijk een paar honderd meter rijden. En het hield niet op hoor, want ja, de ene na de andere coureur viel uit. Katayama met een gebroken gaspedaal. Rosette crasht. Denise met een transmissieprobleem. Gerhard Berger in de Benetton valt uit met een kapotte versnellingsbak. Het was een echte afvalrace. Nou ja, uiteindelijk komen er pitstops. Hill leek eigenlijk de race onder controle te hebben. Het is de latere wereldkampioen dat jaar. Maar bij het uitkomen van de pits wordt hij opeens verrast door niemand minder dan Jean Alesi in de Benetton. En die neemt dan de leiding over. Hill op versere regenbanden zit dan constant achter Alesi aan. Herovert ook die positie. Uiteindelijk. Maar ja, het noodlot slaat toe, want vervolgens komen er rookpluimen achteruit de Williams, want de Renault die geeft het op. Ja, dan zijn we weer een uitvaller verder en neemt Alesi opnieuw de leiding. Maar ja, ook zijn Benetton geeft er even later de brui aan met mechanische problemen. 2 koplopers binnen enkele ronden en dan opeens vanuit het niets Olivier Panis in een Ligier Mugen Honda. Het is heel verrassend, want Ligier zou in mijn hoofd al 15 jaar geen overwinning meer gepakt. Het was verrassend dat hij die leiding kreeg. En hij heeft snellere auto's achter zich. Eddie Irvine in de Ferrari die probeert voorbij te komen. Het lukt niet. De twee raken elkaar. Irvine valt nog terug. Er zijn uiteindelijk nog 7 auto's in de race. Maar in de slotfase gaat het opnieuw mis. Luca Badouer en Jacques Villeneuve raken elkaar. Waarbij de 40 van Badouer zelfs even de lucht ingaat. Beide coureurs vallen uit. En dan vervolgens houdt het niet op, want Irvine die verliest de controle over zijn Ferrari in de haarspelbocht. Dan komen vervolgens Mika Salo komt eraan. Die kan hem niet zien omdat hij blindelings instuurt en dan opeens verrast wordt door die Ferrari die op de baan staat. Ja, en daarachter landgenoot van Mika Salo, Mika Hakkinen, ook hij crasht en in één klap zijn er 3 auto's minder. Nou ja, er blijft bijna niks meer over. Olivier Panis die wordt afgevlacht als winnaar. Gevolgd door David Coulthard in de McLaren en Johnny Herbert in de Sauber. De enige 3 coureurs die nog in de race zijn. En zo wordt Monaco 1996 afgevlacht. Het is de enige overwinning voor Panis. Het is de laatste overwinning voor Ligier, voor het team wat een jaar later overgaat in Prost Grand Prix.
Jemig. Je zou bijna denken als je dit hele verhaal hoort dat je het over de 24 uur van Le Mans hebt, maar...
Ja, nee, dit was gewoon een raceje Monaco. Dus ik zou zeggen, laten we hopen op regen.
Je hebt natuurlijk elk jaar weer die verhalen van, oh ja, moet Monaco niet van de kalender. Maar dit soort verhalen, dan denk je toch, dit stukje historie, oké, tuurlijk, het blijft altijd onderdeel van de Formule 1-historie, maar je hoopt toch dat zoiets als dit weer een keer gebeurt. Zo extreem als dit zal het misschien wel nooit meer worden, maar iets wat daar een beetje bij in de buurt komt, dat hoop je toch. Nou ja, alleen al daarom vind ik dat Monaco moet blijven.
Precies, en er zijn zoveel verrassende, mooie races daar geweest. Hè. Gewoon, denk aan Senna, die zo oppermachtig was. Echt gewoon wegreed bij de rest. En dan gewoon omdat hij te hard, te graag wilde, te gretig was, uiteindelijk in de muur terechtkomt en gewoon een overwinning weggooit. Of een David Coulthard die, wat is het, 50 ronden lang achter de arrows van Enric Bernoldi blijft hangen in 2001. Terwijl Coulthard die zat in de McLaren, die wagen was oppermachtig. En eigenlijk blijft hij hangen achter een achterhoede team. Het is, nou ja, er zijn zoveel verrassende, opmerkelijke dingen, mooie races, bijzondere races. Ja, maar ja, voor mij springt 1996 er toch echt wel uit.
Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk heel mooi, maar de laatste jaren is het gewoon een hele dure optocht.
Maar ja, de meeste jaren. Dat heeft te maken met het feit dat die auto's gewoon eigenlijk veel te groot zijn. He,
dat... helemaal nu, ja.
Ja.
De administratie, we kunnen vrijdagmiddag met een tossietje gaan kijken naar de eerste vrije training. Rond 14:30 begint dat, de tweede vrije training dan om 17:00. En dan op de zaterdag natuurlijk de derde vrije training, ook rond lunchtijd. En de kwalificatie dan om 16:00 en de race op zondag om 15:00. Ja, resten mij jullie beiden te bedanken, heren. En heel graag tot volgende week.